Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over KLM, dat vraagt naar de vaccinatiestatus van nieuw personeel. Dat mag niet, maar het is ergens wel te begrijpen, toch? Of toch niet? En we gaan het hebben over de NAM. Die wil dat cabaretier Herman Finkers een kritisch filmpje over de injectie van afvalwater in Twente van internet haalt. Is dat censuur? In mijn panel vandaag, Victor Pak, journalist, Amerika-kenner, schrijft voor EW. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Zij koppelen topmensen uit bedrijfsleven en politiek met jongeren. Goedemorgen, Youssef. Fijn dat je bent.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de elektrische fiets. Voor velen misschien wel herkenbaar. Je zit rustig op de fiets of in de auto en dan race er ineens zo'n e-bike voorbij. Hartstikke handig natuurlijk, zo'n snelle fiets. Ik ben ook altijd een beetje jaloers, want ik heb een hele ouderwetse fiets. Maar dat fietsen op een e-bike lijkt misschien niet helemaal zonder risico te zijn. Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt is de afgelopen 10 jaar met bijna een derde toegenomen. En daarbij speelt die elektrische fiets een rol. Blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL, het kenniscentrum. E-bike is populair. Onder ouderen, ook onder jongeren trouwens. En dat zij regelmatig met letsel in het ziekenhuis belanden is al langer bekend. Maar ook onder jongeren tussen de 12 en 17 jaar neemt het aantal ernstig letsel door ongeval met een e-bike toe. Vandaar ons breekijzer vandaag. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Wat vind jij? Moeten we voorzichtiger omgaan met de elektrische fiets en dan komt het allemaal wel goed? Of is het risico van de e-bike op dit moment te groot en er moet eerst nog maar eens goed gekeken worden naar hoe het allemaal veiliger kan? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Daar kan je op reageren. Dan praat je zometeen mee in de uitzending. Je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram in onze stories. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand. En zometeen hoor je wat mijn panelleden daarvan denken. Maar ik begin met twee gasten, ook hier in de studio. Martijntje Bakker, directeur van Veiligheid NL. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, Martijntje, eerst maar even. Wij roepen luisteraars nu op om te bellen. Maar dat is niet verstandig om op de fiets te bellen, denk ik. Hè? Of kan het wel? Wat is nou de tussenweg?
Nee, op de fiets bellen is absoluut onverstandig en mag ook niet.
Oké, niet doen dus. Ons breekijzer dan. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Wat zeg jij dan?
Nee, de e-bike is zeker niet levensgevaarlijk. Maar we zien wel een verhoogd risico van het ontstaan van ernstig letsel door mensen die op een e-bike rijden. En dan moet je eraan denken dat in het algemeen het percentage is gestegen van 19% in 2016 naar 36% in 2020. En dan heb je het over e-bikers in het algemeen. Mm-hmm. En als je dan heel specifiek kijkt naar jongeren tussen de 12 en 17 jaar, dan is dat percentage gestegen van 4% naar 22%.
Oké, maar jij zegt de e-bike is niet gevaarlijk, maar het aantal ongelukken...
Nou, niet levensgevaarlijk.
Nee, oké. Maar we overdrijven natuurlijk een beetje. Maar waar gaat het dan mis? Heel kort, we gaan zo even diep erop in. Maar
ja, het gaat, denken wij, mis door onder andere de snelheid. Uh-huh. Maar ook omdat mensen op een e-bike onvoldoende rekening houden dat een e-bike toch anders fietst dan een gewone fiets.
Een beetje nieuwigheid nog steeds wel, toch?
Ja, en toch een soort onervarenheid met het feit dat een e-bike toch wat anders stuurt dan een gewone fiets.
Mm. Esther, ons breekijzer. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Wat zeg jij dan?
Nee, de e-bike is niet levensgevaarlijk. En gelukkig concludeert veiligheid.nl dat ook. En eigenlijk zien we hier een heel naar neveneffect. Want letsel is natuurlijk verschrikkelijk. Mensen raken er arbeidsongeschikt van. Mensen zijn langdurig uit het arbeidsproces. Kinderen gaan niet naar school. Maar wat veiligheid.nl terecht concludeert, is wat zij zo mooi expositie noemen. Het is zo dat het aantal e-bikes wat verkocht is in die 10 jaar exponentieel gestegen. Mm-hmm. En wat we ook zien, en dat is op zich heel mooi, maar we moeten wel maatregelen nemen om dit neveneffect naar beneden te krijgen, is dat vooral ouderen door de e-bike ten eerste tot op veel hogere leeftijd doortrappen. Ja. En ten tweede ook veel en veel en veel meer kilometers zijn gaan rijden. Dus per gereden kilometer is de e-bike niet gevaarlijk. Nee. Je ziet het ook in de cijfers terug. Wat je natuurlijk wel zorgelijk kan vinden, is dat al zijn de cijfers hier ook niet eens heel onderscheidend in, is dat je natuurlijk wel kinderen tussen de 12 en 17, dat zijn pubers, die hebben een andere risico-inschatting. Dus als je als ouder, kijk, en in Drenthe, als het 20 kilometer naar school is, dan is het fijner als een kind op de fiets naar school gaat dan met de bus. Maar geef je kind wel dan les in de e-bike. Laat even leren, ga met ze oefenen. Ik zou ook graag willen dat de branche voorlichting daarover geeft. En die dingen zijn wel zwaarder. Dus daar zit wel degelijk een risico voor deze kinderen. Maar om nou te zeggen dat het gevaarlijker is voor deze kinderen, is eigenlijk ook weer niet zo. Hooguit dat ze het risico verkeerd inschatten.
Jozef.
Ja, een vraagje. In welke leeftijdscategorie vallen de meeste ongevallen?
De meeste ongevallen vallen bij 55-plussers.
Okay, en dat was al zo.
Dat was al zo. Dan even Victor Pak.
Ik ben het eigenlijk wel eens met de stelling.
Je vindt het levensgevaarlijk, die dingen?
Ja, natuurlijk. En het is weer typisch Nederland. Net als met de coronacrisis zie je de meest basale veiligheidsvoorschriften, die willen we niet navolgen. En het gaat in dit geval natuurlijk gewoon om een helm dragen. Ik bedoel, als er 66.000 slachtoffers met ernstig letsel op de spoedeisende hulp komen ieder jaar, of vorig jaar dan, en 1 op de 3 daarvan is een fietser van 55 jaar of ouder, dan is dat toch een heel logische maatregel om te nemen. En dat zouden mensen natuurlijk gewoon zelf moeten doen, als ze zelf een elektrische fiets aanschaffen, om gewoon even over te gaan tot een helm dragen. Zo simpel kan het zijn.
Driekwart van de ongevallen zijn fracturen, hè? En het is, als mensen, wij vinden, als mensen zich veiliger voelen en daardoor langer veilig doorfietsen. Mm-hmm. En daarom een helm opzetten, zeggen wij, zet hem goed op. Dus koop een goede helm en zet hem goed op. Maar heupfracturen komen veel meer voor. En die zijn ook gevaarlijk voor oude mensen. Tuurlijk moeten oude mensen, als ze dat zelf willen, een helm opzetten. Maar het voorkomt, waar het misgaat in het platslaan naar zet een helm op, is, het voorkomt geen ongevallen. En er kunnen heel veel fietsongevallen voorkomen worden. En daarin is het te snel om te zeggen, nou, als iedereen een helm opzet, is dit probleem over. En dat is de veiligheid.
Nee, maar is natuurlijk, het haalt een deel weg, denk ik, veel dingen rondom het hoofd. Maar ouderen zijn nou eenmaal brozer, dus de botten breken sneller. Dat is een feit wat sowieso zal blijven bestaan. Maar het helpt in ieder geval voor een deel. En daarnaast kan het ook gedragsturend zijn. Net als met het mondkapje en overal de waarschuwing voor corona. Ja. Hou afstand en dergelijke. Je bent je bewust van gevaar. Hetzelfde geldt misschien ook voor het helm
dragen. Sterker nog, Martijntje, ik geloof dat mensen op een e-bike hebben minder vaak een helm op dan mensen op een gewone fiets.
Ja,
1% minder.
Ja, uit ons onderzoek komt dat 2% op een elektrische bike een fietshelm draagt en 3% op een gewone fiets. Ja. Dus dat zijn wel bijzondere cijfers. Je ziet op een racefiets of een mountainbike dat het dragen van een fietshelm veel normaler is. Dan zie je eigenlijk bijna geen fietsers meer zonder helm.
Ja. We gaan even naar de bellers, maar niet voordat ik je laatste nieuws breng. Er is namelijk breaking news. Dat heeft te maken met Lilianne Ploemen. Die stopt per direct als leider van de PvdA. Ze geeft ook haar kamerzetel op, laat ze in een verklaring weten. Ze zegt dat het leiderschap van de partij niet goed past bij haar. En ze is daarmee niet de ideale leider van onze partij. Zometeen komen we er uiteraard op terug. Maar dit is nieuws wat net binnenkomt, heeft Lilianne Ploemen zojuist een paar minuutjes geleden bekendgemaakt in een verklaring. Zometeen meer daarover hier op BNR. Wij praten in BNR breekt verder over de e-bike. Dat doen we ook met onze bellers. 020-468-4x0. Ons breekijzer, de e-bike, is nu levensgevaarlijk. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Zeg het maar. Ja,
het is niet alleen de e-bike die levensgevaarlijk is. Sowieso de fietsers, maar dat ligt meer aan de fietsen zelf dan aan de fietsen.
Oh, wat vind je er zo gevaarlijk aan? Want ik fiets al jaren veilig zonder ongelukken.
Ja, jij waarschijnlijk wel. De oudere generatie ook wel. Maar als ik zie dat ook bij ons in de buurt op het platteland, de jeugd die fietst gewoon met z'n vieren naast elkaar. Je kunt er met de auto niet fatsoenlijk langs, terwijl ze netjes leren op school. Je fietst met z'n tweeën maximaal.
Ja.
Als het geen gevaar oplevert, anders ga je achter elkaar fietsen. Uh-huh. Dat doen ze al jaren niet meer. Dus dat stukje opleiding, daar zou eerst iets in moeten beginnen. En dan mogen we rustig op beboeten.
Dank voor het bellen. Ardi, Frodo, goedemorgen.
Ja. Goedemorgen, Iwan.
Zeg het maar.
Ja, het is levensgevaarlijk natuurlijk. Rutte zei toch al, blijf vooral thuis. Levensgevaarlijk. Kijk, weet je wat het is met ouderen? Of ze moeten veilig zijn dat ze niet doodgaan aan corona. Of ze moeten binnen blijven of niet gaan fietsen om niet dood of een ongeluk te krijgen aan een e-bike. Weet je, we leven in een soort popjesmaatschappij.
Mm-hmm.
Waar we bang zijn dat mensen doodgaan.
Ja, maar jij vindt het lekker flauwekul, dus lekker blijven fietsen.
Nee, zo is daar. Ja, vooral bij, ja, dat wel. Want dat levert gezondheid. Dat werd net ook wel genoemd.
Mm-hmm.
Dat levert wel gezondheids- en vitaliteitswinst op. Dus, maar het is meer een andere kijk met omgaan met pech en ongevallen. Vooral naar ouder toe. Het lijkt alsof we in een soort geriotocratie wonen.
Duidelijk, dank voor bellen, Frodo. Niels, tot slot van dit blokje. Goedemorgen. Niels?
Ja, goedemorgen.
Ja, zeg het maar. Ja, kom maar. Kom maar, Niels. Nou, Niels is eventjes weggevallen, denk ik. Misschien op de fiets. Tot slot, Richard dan. Richard, goedemorgen.
Goedemorgen. Zeg ik mis dan. Even één puntje in de hele discussie.
Ja, wat dan?
Het ligt niet aan een e-bike, het ligt aan de persoon die erop zit.
Ja, die e-bike. Ja, nou, dat gaan we gelijk bespreken. Goed dat je het zegt, Richard. Dank je wel.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met onze breekijzer vandaag. De e-bike is nu levensgevaarlijk. In mijn panel zitten vandaag Victor Pak van EW. Jozef Kobel van Seat at the Table. En ook hier aanwezig in de studio Esther van Garderen van de Fietsersbond. En Martijntje Bakker van Veiligheid NL. Meerdere dingen gehoord net. Wat vond je het interessantst, Esther?
Ik ben Martijntje.
Oh, sorry. Dat
lijkt ook zo op elkaar.
Nee, helemaal niet.
Nee. Wat een van de bellers zegt is dat het gaat om degene die de fiets bestuurt. En dat is wel wat ook uit ons onderzoek komt. Dat de meeste fietsers aangeven dat het ongeluk veroorzaakt is door hun eigen gedrag. En daar is dus wel echt een winst te behalen.
Ja. Want de meeste ongelukken zijn ook eenzijdig. Dan rijdt iemand tegen een paaltje aan of zo.
Bijvoorbeeld of je blijft met je fiets in de tramrail hangen. Je bent afgeleid of je maakt een stuurfout. Je valt bij bijvoorbeeld op- of afstappen van de fiets. Hè. Dat zien we zeker bij oudere fietsers vaker. En dus een beetje balansproblemen. De meeste fietsers geven aan dat de oorzaak van het ongeval eigen gedrag was.
Ja. Jozef, is de e-bike in België net zo populair als bij ons in Nederland?
Ik vrees ervoor. Ik kom ze toch niet vaak tegen. In Brussel hebben we een tijdje overal de Uber-bikes gehad. En die waren wel fenomenaal. Maar ik moet toch wel zeggen dat je als land, als Nederland, dat er toch wel enorm voorspoedig moet zijn. Dat het een heel ervarend land is als we vandaag de dag echt problemen moet gaan zoeken. Dat je vandaag de dag bezig bent met e-bikes en wat voor groot gevaar dat betekent voor de maatschappij.
Een non-issue vind je eigenlijk.
Ja, ik zie het probleem echt niet. Wat ga je doen? Oké, er zijn veel... er zijn wel wat ongevallen. Ga je rijlessen verplichten voor een fiets? I don't know.
Nou, goed idee, Esther. Rijbewijs. Of je hebt wel rijlessen voor e-bikes, toch?
Zeker. Of voor ouderen waarschijnlijk. Ook voor ouderen. En het Rijke, de ministerie doet ook wel aan doortrappen. Dat zijn zeg maar programma's om ouderen langer veilig door te laten fietsen. Ik werd heel erg getroffen door iemand die zei van... Gaan we nou toe naar een maatschappij waarbij we zeggen... Nou, het allerveiligste is dus om thuis achter de geraniums te gaan zitten. Eigenlijk, wat ik net ook zei, eigenlijk is dit een heel naar neveneffect van iets heel moois. Namelijk dat heel veel mensen heel veel meer en langer doortrappen. En wat daar dan bij hoort, is er is wel een oplossing. Maar dat is er echt even lange adem. Want deels zeggen mensen, het lag aan mij, hè, want je lette even niet op. Maar jij zegt, dit is een paaltje. Maar heel veel mensen... hebben een eenzijdig ongeval gehad. Maar heel vaak is dat zo een hoge stoeprand. Ja. Dat is niet je eigen gedrag. Nee. Dat is onveilige infrastructuur. Een paaltje. Dat is niet een paaltje over het hoofd zien. Dat is onveilige infrastructuur.
Want dat paaltje moet er helemaal niet staan.
Dus in die zelfonderzoek, hier staat 1/3 ligt aan de weg. En 44% zeggen mensen, het ligt aan mij. Ja. Maar je herkent het zelf ook wel. Als je van de trap valt, dan denk je, Jezus, wat stom van mij. Ja. En die bias zit deels in het onderzoek. Dat je risico's verkeerd in hebt geschat. Je kunt het niet helemaal zo trekken. Wij zijn trouwens ook ontzettend blij met dit onderzoek. Want wij willen graag ook optrekken met veiligheid.nl. Mm-hmm. Want dit kan eigenlijk zo niet langer dat we enerzijds een hele mooie ontwikkeling zien... maar dat er wel een heel schadelijk neveneffect is. Dit is wel het eerste onderzoek in jaren... die nou eens fundamenteel naar die cijfers van de eerste hulp is gaan kijken. Ja. En wat de verdiepende vragen en het vervolgonderzoek bij die mensen. Dus daar willen we veiligheid.nl vooral ook voor danken... Ja. dat ze dat zo grondig hebben gedaan. En met als risico dat je als je het niet afzet... tegen de enorme groei aan kilometers... Mm-hmm. Maar dat hebben zij zelf ook heel netjes gedaan. Ja. Ze zeggen, het ligt eigenlijk aan de blootstelling. Omdat er meer kilometers zijn, gebeuren er meer ongevallen. Waarbij het volgende stap natuurlijk is... dat accepteren we natuurlijk niet. Nee. Dat dit een natuurlijk gegeven is. Want dat is een keuze. Dat is een keuze van de politiek, dat we dit zo laten gebeuren.
Ik zag een trouw hoogleraar transportbeleid, Bert van Wee. Die zei, ja, de auto wordt steeds veiliger. Bij de fiets is het toch anders. Dus blijkbaar is die fiets dan toch een soort ondergeschoven kindje... in ons veiligheidsdenken.
Nou, in de Veiligheidscoalitie zei Steven van Eyck van der Rij... ook heel, heel treffend een keer, die zei... de auto wordt steeds veiliger. Maar hij wordt trouwens ook wel steeds onveiliger voor de fiets. Want hij wordt steeds zwaarder en steeds hoger. Ook de elektrische auto's zijn natuurlijk zwaar, dus de impact is groter. Maar de fiets als voertuig wordt intrinsiek niet veel veiliger. Dus wat is dan de enige oplossing bij de fiets? Dat is betere infrastructuur.
Ja. Oké, laten we daar zo even verder over praten. Victor, nog heel even, jij zei, jij pleit voor de helm. Maar dan kan je ook spiegels gaan doen en kipperlichten. En ja, dan hoe ver ga je
die lessen
dan
lijkt me best verstandig. Ja. Als mensen tot aanschaf overgaan, dat ze die lessen krijgen. Want ik denk toch ergens, ja, als jij niet meer met een hoog stoepje om kan gaan op je fiets, ja, dan vraag ik me een beetje af hoe capabel je nog bent, zeg maar. Want ik kan prima wel met dat stoepje omgaan. En ik ben natuurlijk een stuk jeugdiger. Uh-huh. Maar in die lessen en in zo'n helm zit ook gewoon een verhaal. Ik als wielrenner, ik ben wel eens op mijn snuffer te gaan boven de 40 km per uur. Ja. Dan ben je blij dat je een helm draagt en dat je weer overeind kan krabbelen. En dat is wel een verschil. Er is geen wielrenner, tenminste geen serieuze wielrenner. Alle anderen die geen helm dragen zijn sukkels en geen echte wielrenners. Want iedere wielrenner weet, ik ga boven die 20 km per uur, boven die 25, boven de 35, boven de 45. Ik draag een helm als minimaal dingetje wat ik tenminste kan doen voor mijn eigen veiligheid. En dat besef, die eigen verantwoordelijkheid nemen, dat vind ik belangrijk. Ja.
Esther, jij zei de weginrichting, daar moeten we iets aan gaan doen. Wat moet er dan gebeuren? Trouwens, eerst nog even de quote van Victor. Als je een stoepje niet meer aan kan, dan hoor je eigenlijk niet op de fiets.
Nee, dat is niet waar. Want als je ook bijvoorbeeld uitwijkt voor een andere of voor een auto, dan is een hoge stoeprand, en de meeste gemeentes leggen het ook echt niet meer aan, is echt gewoon levensgevaarlijk, ook als je vitaal bent. En ik ben het met jou eens over die helm voor wielrenners en mountainbikers. Ze zijn ook een kwart van de slachtoffers. Hè? Dus even afgezet tegen het aantal kilometers. Uh-huh. Is objectief gevaarlijker om te doen. Maar goed, ook je blijft er ook vitaal bij. Dus gevaarloze maatschappij, daar kunnen we met z'n allen niet heen. Dus het is heel terecht dat je bij die snelheid een helm opzet. Er zijn hele andere oplossingen. Je kan zeggen, 20 op het fietspad en 30 op de hoofdrijbaan, dan kan de snelle fietser gewoon lekker met de auto mee. En iedereen die met zijn kinderen naar school wil fietsen, en de Van Moof die boven de 25 gaat, die gaat gewoon lekker meerijden op net 30 met de auto. Ja. En dan heb je echt zo ontzettend veel. De remweg van 30 of 50 en de impact op het slachtoffer is zoveel groter. Dus er is echt wel, er zijn andere oplossingen. Ja. En dat heeft echt met snelheidsverschillen te maken.
Maar het is wel gekker, vind ik. Hè? Want wat jij ook zegt over een fietshelm. Hè? Als je dus op een racefiets zit, hè, dat doe ik zelf ook. Hè? Dan draag je een helm, dat is eigenlijk heel normaal. Nou, dan fiets ik door de duinen, best wel in een stevig tempo. En dan word ik ingehaald door iemand op een elektrische fiets zonder helm. Ja. En dat vind ik toch gek. Hè? Ja. Dan is het toch alsof mensen zich niet realiseren welke snelheid ze eigenlijk hebben. En ik ben het wel met jou eens dat een fietshelm geen ongeluk voorkomt, hè, want je valt even goed. Hè, maar wij zien wel dat uit ons onderzoek in ieder geval blijkt dat als je een fietshelm draagt, de kans op hersenletsel een derde minder is. Mm. En dat zijn wel cijfers om rekening mee te houden. Ja.
Jullie concluderen ook dat er meer onderzoek nodig is naar die e-bikes. Wat zou je specifiek nog willen weten eigenlijk?
Nou ja, intrinsiek zou je zeggen, de ongevallen met e-bikes komen vooral door de hoge snelheid. Mm-hmm. Terwijl wij eigenlijk indicaties hebben dat veel ongevallen komen juist bij ouderen door op- en afstappen. Ja. En ligt dat dan aan de balans, hè, van zo'n e-bike? Hè? Ligt dat of toch aan balansproblemen bij ouderen zelf? Mm-hmm. Moet je daar vooral in investeren? En nou ja, dan heb je wel echt meer onderzoek nodig om goed te achterhalen wat nou precies het probleem is, zodat je daar ook goed over kunt adviseren.
Voordat we nog naar de laatste bellers gaan. Esther, stel nou, ik ga een nieuwe e-bike kopen. Moet ik dan per se zo'n hippe, dure, inderdaad zo'n Van Moof of zo'n Cowboy kopen, zo'n hele duur? Is dat dan veiliger of maakt dat niet zoveel uit? Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een e-bike?
Nou, op onze site, wij geven heel veel consumenteninformatie. En volgende week komt ook weer de AD fietstest. En we hebben testcase en die geeft ontzettend goede adviezen over houding, als je ouder bent, afstand tot het stuur, de trapper, dat je altijd bij de grond kan. Ja. En ga gewoon ook wel echt oefenen in een veilige omgeving voordat je veel gaat fietsen. Let op de motor die bij je past. Mm-hmm. Hè? Want de ene motor is zo geprogrammeerd dat je heel hard wegsjeest en de ander geeft pas op het eind versterking. Er moet echt, dus zorg dat je je goed laat adviseren bij de aankoop. Mm-hmm. Let op je houding. Let op je type remmen. Ja. En dus dat is eigenlijk de belangrijkste dingen. En daar is eigenlijk wel heel veel informatie en advies over te vinden. Zowel op onze site als op andere sites. En bij de rijwielhandelaar.
Ons breekijzer. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Kijken hoe onze luisteraars erover denken. Is Niels er nu wel? Niels? Nee, ik weet niet wat in doen. Dus, nou, oké. Sjerk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik denk dat de gebruiker de gevaarlijkste component is van een e-bike. Mm-hmm. Vooral omdat die e-bikes hopeloos overpowered zijn. Met het gevolg dat als mensen wat naast de weg komen, gewoon vrolijk door in de berm kunnen trappen. Terwijl ze voorheen dan stopten ze met trappen en stapten ze af.
Ja.
En zetten ze hun fiets weer op de weg. Met het gevolg dat ze normaal verder konden komen.
Uh-huh.
Ja, dat gebeurt dus niet, omdat ze nu dus blijven hangen. Met het gevolg dat ze dus door het randje wat standaard aan de kant van de weg zit, blijven haken. Nou ja, de rest dat laatste geraden.
Ja. Ik begrijp dat jij bij een gemeente werkt en daarvoor wegonderhoud verantwoordelijk bent, klopt dat?
Onder andere, ja.
Ja. En hoe ga je dan om met die veranderende mobiliteit en steeds meer e-bikes?
Nou ja, het advies wat wij vaak geven, kies uw plek op de weg. Wat heel veel ouderen doen is, ja, er komt een auto aan, dus ik moet aan de kant.
Uh-huh.
Waarom? Waarom kan die auto niet wachten?
Ja, duidelijk. Nou, dank voor dit advies. Buggy of Baggy, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik hoor het al, de meeste bellers hebben het ook al verteld.
Mm-hmm.
Het ligt echt aan de persoon die op de fiets zit.
Mm-hmm.
Kijk, je hebt ook auto's die 200 km per uur rijden.
Ja.
Maar als degene die achter de stuur zit niet kan rijden, dan moet hij niet gaan rijden.
Nee.
Dat is heel simpel. En die e-bike, de fietser, dan heb ik niet alleen maar over elektrische fietsen, maar ook gewoon de normale fietsers, die denken van, ik red het net nog wel. Ik haal het net nog wel. Maar ja, ik ben een soort van maaltijdboxbezorger. Ik rij in een lange busje. Ik kijk 1-2 keer en ik zie niks. En ik moet een bocht maken naar rechts. En er wordt geklopt op de zijkant van mijn busje. Omdat er iemand bijna erin is geknald.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf, ja, dan kan je toch ook even logisch nadenken en denk van, oké, dat is een busje, weet je wat, ik rem maar even af.
Ja, een beetje meer rekening houden met elkaar, zeg jij. Dank. En tot slot van dit blokje even Birol. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat er alles eigenlijk wat rollend materiaal in het verkeer is, is levensgevaarlijk.
Mm-hmm.
Maar ik vergelijk het een beetje met de e-scooters. Die hebben een kenteken omdat ze op een bepaalde snelheid rijden. En meestal rijden die e-bikes zelfs zo'n scooter voorbij.
Mm-hmm.
Dus daar moet ook wel rekening mee gehouden worden.
Ja. Duidelijk, nou, dat is misschien ook iets voor het beleid om in te doen. Dank, Birol, voor het bellen. Wat ik toch hoor, Martijntje, wil nog even kort met je bespreken. Het gaat toch heel erg om gedrag. Is het niet dan tijd voor een of andere brede overheidscampagne of iets dergelijks, dat we ons wat meer bewust zijn ook van, ja, hoe we met elkaar omgaan op de weg? En dat is toch blijkbaar aan verandering onderhevig.
Nou ja, ik denk dat je wel iets kan doen aan voorlichting. Omdat je, nou ja, wat jij bijvoorbeeld ook zei, Esther, hè, dus er wordt veel meer gefietst. Hè, dat zien we ook in de afgelopen 2 jaar met corona, dat veel meer mensen op de fiets zijn gestapt zijn. En dat is natuurlijk hartstikke positief.
Mm-hmm.
Maar daarmee zijn er wel veel meer fietsbewegingen en veel meer verschil in snelheid op het fietspad. En daar moet je je wel bewust van zijn.
Ja.
En dan kan een campagne helpen. Maar ik denk ook gewoon goed oefenen. Hè. Als je een nieuwe fiets hebt. En zeker als je voor het eerst op een elektrische fiets stapt. Goed kijken van hoe reageert zo'n ding. Misschien eerst op een parkeerplaats oefenen voordat je op de drukke weg begeeft. Ja. Hè, dat je een beetje vertrouwen hebt in dat apparaat.
Ja, wij Nederlanders denken toch van, wij zijn een fietslandje. Dus wij kunnen allemaal fietsen. Maar dan moeten we misschien toch iets minder
kunnen gelukkig ook allemaal fietsen. Hè. En het buitenland kijkt altijd vol bewondering naar ons. En hoe wij balanceren met 2 kinderen en fietstassen en et cetera op fietsen. En dat is een groot goed en dat moeten we vooral ook bewaken.
Ja.
Maar bijvoorbeeld wat jij ook zei, hè, van moeten we nou echt naar een risicoloze maatschappij? Waar maakt iedereen zich druk om? Nou, ik maak me wel druk om ruim 10.000 mensen in een jaar tijd op de spoedeisende hulp met hersenletsel.
Dat moet wel kenteren dus. Tot slot, Esther, mijn oma, die fietst nog. Tot welke leeftijd mag die fietsen wat jou betreft?
Zolang als ze zich er goed bij voelt. Mijn moeder is 87, mm-hmm. die fietst ook nog, wordt bijna 88. Zij zegt het ook dat het haar vrijheid behoudt.
Ja. Weet ze ook wanneer ze moet stoppen? Want
ik denk dat ze dat zelf wel weet. En zij zegt, ik laat het me ook niet zomaar afpakken. Nee. En ze zegt, ik denk dat ik nog eerder stop met auto rijden dan met fietsen. Want dan ben ik een gevaar voor mezelf en anders voor een ander.
Ja.
Vind ik ook eigenlijk wel een mooie afweging. Mm-hmm. Maar wat Martijntje net ook zei, laat je goed voorlichten. Neem een paar lessen. Wij hebben heel veel fietsscholendocenten, vrijwilligers en betaalde docenten door elkaar die mensen gewoon fietsles geven. Een e-bike is echt wel iets anders dan een gewone fiets. Mm-hmm. Dus wees je daar bewust van. Oefen op de parkeerplaats bij de rijwielhandel. Of wat langer. Neem lessen als je wat ouder bent en je voelt je niet helemaal veilig. Ja. En dan zou ik zeggen, geniet vooral van enorme hoeveelheid kilometers Die we met z'n allen hier fietsen. Want dat houdt je heel lang heel gezond en heel fit. En ook daar zijn heel veel onderzoeken naar. Dat je daar echt langere, gezonde levensjaren mee wint.
Ja. Victor, is je volgende fiets een e-bike?
Nee. Oh. Lang is het toch
dat zei ik ook tot een paar jaar geleden.
Nee, Jozef, zolang je het zelf kan.
Volgende fiets een e-bike?
Ja, ik durf zelfs straks niet meer over de straat lopen hier in Amsterdam. Door alles wat ik hier van
leef. Levensgevaarlijk deze stad. Alright. Ik neem afscheid van Martijntje Bakker van Veiligheid NL en Esther van Garderen van de Fietsersbond. Dank dat jullie er waren. Heel fijn. Ons breekijzer, de e-bike, is nu levensgevaarlijk. Op Instagram is zo'n 53% van de kiezers het ermee eens. Maar dat ligt misschien ook wel heel erg aan wie erop zit en hoe we er met z'n allen mee omgaan. Alright. Zometeen gaan we doorpraten over al het andere nieuws van de dag. Natuurlijk over Lilianne Ploemen, die per direct stopt als leider van de PvdA en ook in de Tweede Kamer. We spreken onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen daarover. En daarnaast gaan over al dat andere nieuws van de dag praten. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag, Jozef Kobo van A Seat at the Table en Victor Pak, journalist, Amerika-kenner, auteur bij EW. We gaan praten over het nieuws van de dag en dat begint uiteraard met Lilianne Ploemen. Zij stopt per direct als leider van de PvdA en geeft ook haar kamerzetel op, laat ze in een verklaring weten. Ze schrijft dat het als partijleider belangrijk is om leidend en opinievormend te zijn op alle onderwerpen, om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken als het gaat om wat er leeft in ons land en in de Kamer, maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken en daarom treed ik terug, zegt zij. Bij ons politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie.
Ja, goedemorgen. Ik sta naast Ploemen die op dit moment de pers te woord staat. Ja. Misschien wil je heel even met haar meelaten.
Dat wil ik wel.
Nu ik dat besluit genomen heb, dan moet ik ook niet meer mensen voor de voeten gaan lopen.
En mensen die op u gestemd hebben,
ja.
Die hebben ook wel, misschien ook wel bewust op u gestemd, op ja. Vertrouwen gestemd.
Ja, nou, tegen die mensen zou ik willen zeggen, uw stem en uw vertrouwen is in heel goede handen bij de mensen van de PvdA-fractie. En ik blijf een betrokken partijlid.
Echt op u gestemd?
Ja,
je hoort Lilianne Ploemen, de leider van de PvdA, die per direct opstapt uit de Tweede Kamer als leider. Omdat ze eigenlijk vindt dat ze geen goede leider is en dat ze niet een goede debater is. En daar heeft ze over nagedacht. Ze zegt, dat is mijn eigen beslissing geweest. Ik ben niet de juiste persoon om de PvdA groter te maken en verder te brengen. Dus ik stop ermee. En dat is wel een shock, kan ik je vertellen, hier in de Tweede Kamer. Ja. Voor iedereen die hier voorbij loopt, ook andere partijleiders. Ik zag net Paternotte en mensen van D66 langslopen. En die hebben zoiets van, wat gebeurt hier? Ja. Die vrouw gaat opeens weg. Ze zit er nog maar net.
Ja, komt als een totale verrassing dus. Ook voor jou had je het idee dat zij niet lekker op de plek zat?
Ik denk wel dat de kritiek die ze eigenlijk op zichzelf nu uit, leiderschap, debater, dat je die achter de schermen ook wel eens hebt gehoord. Ik heb dat wel eens gehoord, dat er niet iedereen zo tevreden was met hoe Ploemen het deed tot nu toe als leider. Ze heeft natuurlijk ook in de verkiezingen niet heel erg kunnen scoren. Mm-hmm. De Partij van de Arbeid blijft een marginale partij met 9 zetels in Den Haag. Dus dat er echt onrust over was. We hebben natuurlijk wel onlangs het vertrek gezien van Kamerlid Gijs van Dijk. Daar ook op achter de schermen is er zijn klachten over. Is onrust over ontstaan. Dat was een mogelijke MeToo-affaire. Is nog niet afgehandeld. Komt misschien ook een staartje aan. Dus het rommelde wel een beetje. Maar toch komt dit wel onverwacht, hoor. Ja. Dat zij nu zelf de stekker eruit trekt. En je vraagt je af, is achter de schermen de druk opgevoerd? Zij ontkent dat zojuist wel tegen de pers.
Ja, en ook zo plotseling, opeens deze ochtend, zegt ze dat. En ook is ze eigenlijk gelijk weg, want ze stopt direct, per direct.
Ja, dan is de grote vraag natuurlijk, wie gaat haar opvolgen als leider van de PvdA? Een partij toch een beetje in zwaar weer. Is dat dan toch misschien de nummer 2, Khadija Ariep, de oud-Kamervoorzitter? Maar daarvan hoor je nu al in de wandelgangen, is dat wel goed voor de linkse samenwerking? Want PvdA en GroenLinks willen samen optrekken. Ariep staat niet bekend als een hele goede teamspeler. Mm-hmm. Dus dan kom je toch ook bij andere namen uit, zoals Kati Piri misschien, of Henk Nijboer, Atje Kuiken. Veel zijn het er niet meer, want ze zijn met z'n negenen. Maar ja, er zal dus razendsnel een opvolger moeten komen voor Ploemen. Maar ja, op dit moment is iedereen toch echt een beetje aan het verwerken.
Ja, ik snap het. Heel goed. Alright, dankjewel. Sophie van Leeuwen in Den Haag. Onze politiek verslaggever daar. Mocht er nieuws zijn, dan horen we uiteraard graag direct van jou. Dit maar gelijk eventjes bespreken hier in Amsterdam met onze panelleden van BNR Breekt. Victor Pak, Ploemen weg. Is dat een mooi staaltje zelfinzicht en stoer dat je het doet? Of ook een beetje raar?
Nou, het overvalt iedereen, maar het is wel zelfinzicht als je dat zegt. Maar als dat de echte reden is, het voelt ook wat vaag. Kijk, iedereen heeft kunnen zien dat ze het gewoon niet goed deed als partijleider. Je ziet dat Klaver veel meer aandacht krijgt tijdens Kamerdebatten. Veel meer de toon weet te zetten, de toon van de linkse oppositie. Ook de SP is natuurlijk wat onzichtbaar, scoorde slecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, je zit er ook pas net een jaartje. En ja, ik vraag me wel af, die affaire met Gijs van Dijk. Hij kan weer terug de Kamer in, geloof ik. Want hij krijgt nu de zetel als eerste aangeboden die vrijkomt. Gaat dat inderdaad dan nog een staartje krijgen? Of zit het hem in die linkse samenwerking die Ploemen, geloof ik, wel wil, maar de fractie verdeeld over is?
Ja. Youssef, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het nog altijd zeer opmerkelijk. Het zinnetje, ik ben geen goede leider, ik ben geen goede debater. Dat is een opmerkelijk zinnetje. Doorgaans wanneer CEO's, ministers en voorzitters aftreden, is er altijd wel een goede excuus, tijd met familie doorbrengen, et cetera, wat dan ook. Mm-hmm. Maar het is nooit zo verschrikkelijk openhartig. Ik heb zelf een verleden als kabinetsmedewerker. Ik ken de Belgische politiek redelijk goed achter de schermen. En ik kan u meedelen van één zaak die altijd blijft. Is het eerste verhaal dat bij een schokkende politieke gebeurtenis naar buiten komt, is altijd een fictief verhaal. Mm-hmm. Ja, dus hier speelt wel degelijk wel iets meer mee.
Ja. En zij is natuurlijk ook gewoon minister geweest. Ja. En dan vind ik toch opvallend dat je dan geen partijleider kunt zijn. Je hebt een heel ministerie onder je hoede gehad. Ze zit heel lang in de politiek al. Dan kan je toch wel je verhaal vertellen, zou je zeggen. Dan kan dat toch niet de echte reden zijn dat je er opeens achter komt dat je toch niet zo goed kan debatteren.
Mm-hmm. Ja, laten we even een paar reacties doornemen. Jesse Klaver die schrijft op Twitter: Ploemen heeft veel betekend voor Nederland. Ze is mijn politieke maatje en drijvende kracht achter de samenwerking tussen onze partijen. Ik ben je ontzettend dankbaar voor je inzet. Ga ervan uit dat ik die met je opvolger ga doorzetten. Bedankt voor alles, Liliane Ploemen. Even kijken. Farid Azarkan heeft respect voor de moeilijke keuze die Liliane Ploemen heeft gemaakt. Dank voor de prettige samenwerking. Het gaat je goed. Jan Paternotte spreekt over een bijzonder krachtige brief van Ploemen, die een strijder is en blijft voor de progressieve zaak. Het vergt moed om dit zo te doen. Ook Jan Paternotte van D66 bedankt Ploemen voor de samenwerking, in het bijzonder bij ons gezamenlijk initiatief voor modernisering van de abortuswet. En ook Pieter Heerma van het CDA die heeft veel respect voor het eerlijke en moedige besluit van collega Ploemen. We zullen haar oprechte bevlogenheid en betrokkenheid bij mensen gaan missen. Ik wens haar alle goeds. Die brief, jij hebt inmiddels ook gelezen, Victor. Wat straalt er voor jou uit die brief?
Ja, heel veel zelfkritiek dus. Dat je als politiek leider of als partijleider onderscheidend in stijl en stelling namens moet zijn. En de partij moet voorgaan in ideeontwikkeling over thema's waar ik me minder in thuis voel.
Mm-hmm.
Ideeontwikkeling over thema's waar ik me minder in thuis voel.
Ja. Ja, nou in de eerste zinnen schrijft ze ook al ergens. Daar heeft ze iets als: als de partij een beroep op je doet, zeker in tijden van nood, dan zeg je ja. Daar straalt nou ook al niet in dat ze dat nou enorm uit liefde deed.
Nee, maar dan had het dan niet gedaan. Ja. Dat had ook gekund, zeg maar. En of stap dan op na die teleurstellende uitslag vorig jaar. Je laat de partij niet groeien. Je hebt dus al twijfels klaarblijkelijk. Nou, zeg dan, joh, ik heb het niet goed gedaan. Ik geef de kans nu meteen maar aan de volgende.
Ja, de reacties hebben we net genoemd. Wat politieke reacties uit de Tweede Kamer, ook uit het kabinet. Zojuist heeft Mark Rutte een tweet geplaatst. Die zag ik voorbij komen. Het afscheid van Liliane Ploemen van de landelijke politiek komt onverwacht. Groot respect voor haar integere besluit en de overtuiging waarmee zij politiek bedreef. Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking in het kabinet. Kabinet Rutte 2 en daarna. Ik wens haar alle goeds. En ook Sigrid Kaag schrijft: Liliane Ploemen neemt op waardige manier afscheid van de politiek. Haar vertrek uit de Kamer is een verlies voor progressief Nederland. Liliane, het gaat je goed. Zult het hier maar even bij laten? Of zijn er nog meer? Ben je nog iets kwijt? Nee? Alright. Zometeen ongetwijfeld meer hierover.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Breekt.
breekt.
Laten we even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws waar jullie het graag over willen hebben. Youssef, jij wil het hebben over wat er in Mariupol gebeurt.
Ja, het blijft het nieuws van de afgelopen weken. Oekraïne heeft COVID vervangen en we zien elke week een escalatie. We zien met mijn Poetin die daar lelijk huishoudt in Oekraïne. We zagen de slachtpartij in Butsja, we zagen de treinaanval, aanval op een trein in
Kramatorsk,
dank je wel. Ian. En nu ja, zien we plots een gasaanval in Mariupol. En ja, dat is wel degelijk een zware escalatie. Nu, er zijn verschillende verhalen. De Oekraïners zouden er zelf achter zitten. Lijkt me weinig geloofwaardig. De Russen doen het doelbewust om verder te laten escaleren. En het Westen af te dreigen. Het doet herinnering oproepen aan de Red Line, hè, van Barack Obama. De gasaanval in Ghouta in 2013, waarbij een kleine 1500 Syriërs bij omkwamen. En dit was die fameuze rode lijn waar de Amerikaanse president destijds over zei. Van zodra dat Assad chemische wapens gebruikt, interveneert de Verenigde Staten. Ja. Herinner u de affaire? Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gingen zich scharen achter de interventie. En na een paar dagen politiek toneel zitten ze een stapje terug. Mm-hmm. En Obama bleef rustig thuis. Nu is de vraag van wat is de reactie van Europa, wat is de reactie van Biden? Ja. Kan het bewezen worden en in welke mate gaat dit conflict verder escaleren? En gaat het in zowel de NAVO als Europa in dit conflict trekken? En vooral belangrijk voor de luisteraars, voor de consumenten, zeg maar. Ja, die blokkering van Russische gas en olie komt nu wel zeer dichtbij, denk ik.
Ja. Eerst even erbij zeggen, het is lastig nog onafhankelijk te verifiëren wat er nou precies gebeurd is in Mariupol en door wie, dus dat moeten we er even bij gezegd hebben. Ten tweede, het toont dan misschien wel aan, als het is wat mensen denken, dat Rusland bereid is om alles te doen. Wat zou er naar jouw idee dan moeten gebeuren? Want de NAVO kan daar niet in, want dan heb je een wereldoorlog, als het een beetje tegen zit. Ja, je kan inderdaad dingen met sancties gaan doen. Zou je daar voor zijn dat dit, ja, elke dag zien we een stapje naar. Je zei het al, Butsja, Kramatorsk, dit. Ja, hoe nu verder?
Ja, ik volg een beetje de analyse en de Ruslandkenners een beetje op de voet. Mm-hmm. Het blijft een hele moeilijke, hè. We zitten daar met een nucleaire macht. En vooral een madman Poetin die daar met zijn rug tegen de muur zit en die niet zijn slag heeft geslagen. En je weet, een kat in het nauw gedreven durft rare sprongen maken. Ja. Dus ik denk dat het vooral aan het EU is om verder te blijven onderhandelen en op een of andere uitweg te bieden aan zowel Oekraïne als Rusland, waar daar Rusland en vooral Poetin geen gezicht verliest en het aantal slachtoffers of de schade voor Oekraïne kunnen beperken. Ja. Het blijft een mijnenveld natuurlijk.
Letterlijk. En die olie- en gasboycott moet er maar van komen? Dan maar,
Jozef Borrell, de hoogcommissaris voor buitenlands beleid van de Europese Commissie, zei vorige week, de afgelopen maand hebben we 1 miljard euro gedoneerd, ja, of steun gegeven aan Oekraïne, maar tegelijkertijd ook voor 35 miljard aan gas en olie gekocht vanuit, ja, Rusland. Dan moeten we eens rustig gaan nadenken in Europa, in België, in Nederland, van wat zijn we in hemelsnaam bezig? We zwaaien met allerlei sancties, maar tegelijkertijd, ja, financieren we vooral de Russische oorlog.
Ja, we zijn onze eigen sancties aan het financieren. Heel
absurd. Ondermijnen.
Wat zei je?
Zijn zij zelf aan het ondermijnen? Ja,
precies. Dus, wat dat betreft,
stoppen, denk ik.
Ja, elke euro die naar Rusland gaat,
moet je denk ik wel stoppen. Maar, ja. En dat zal flink veel pijn gaan doen. Maar
zeker,
als je kijkt
dan gaan we bedrijven stilleggen als het een beetje tegen zit. En,
nou ja, ik denk dat je juist ervoor moet zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk door kunnen gaan, zodat mensen hun werk behouden. Mm-hmm. Dus dat blijft lopen. Maar het zal een tik zijn. In Duitsland is er een berekening gemaakt dat het tussen de 100 en 1000 euro per huishouden kost als de Duitsers volledig van het Russische gas af moeten. Mm-hmm. Ja, dat zou uiteindelijk ook neerkomen op korter douchen. Geen verwarming misschien in bepaalde periodes. Als je het bedrijfsleven gaande wil houden, wat volgens mij wel belangrijk is. Maar dat is uiteindelijk een relatief kleine pijn. Mm-hmm. Als je vergelijkt met de oorlog die serieus woedt. De mensen die hier gevlucht zijn en dergelijke. Dat is toch veel gruwelijker. En dan denk ik, ja, kunnen we nog toezien inderdaad, als we iedere dag bijna een miljard aan Poetin geven om lekker door te gaan met oorlog voeren. En dan af en toe Oekraïne een paar kogels sturen en een paar helmen en succes ermee.
Ja. Misschien nog belangrijker, we hebben in Europa niet meer, al decennia lang niet meer de De cultuur van lange termijn beleid.
Ja.
Maar het is in deze zeer belangrijk om over de horizon te kijken. En veel van de sancties of van de wedergeboorte van, laten we zeggen, de Europese ruggraat heeft meer te maken met onze challenger binnen een paar decennia, of binnen een paar jaar. En dat is China. En China en Beijing kijken vooral vandaag de dag naar wat Brussel doet, wat Washington doet, wat Parijs doet, wat Londen doet, wat Amsterdam doet, als reactie op de Russen. Russen, Poetin is Oekraïne binnengevallen omdat hij ons zwak vond. Omdat hij dacht van, die reageren toch niet meer, die zijn toch verdeeld. Dus vandaag moeten we voor die korte pijn gaan en zowel olie en gas opzeggen. Dit zal vooral China's gedrag inperken en beperken de komende jaren. Draai het of keer het hoe je het wil, dat conflict komt er ook aan.
Ja. Joseph, jij noemde al eventjes Obama. Victor, jij wil het ook over Obama hebben, maar dan over iets wat luchtigers, geloof ik.
Ja, ik zit wel net te denken, die fout inderdaad in Syrië, dat is denk ik echt de grootste fout van zijn hele presidentschap geweest. Ooit die rode lijn uitroepen en hem daarna niet handhaven en dat afschuiven op het Amerikaanse congres.
Ja.
Dat heeft hij niet goed gedaan toen.
Daar hoeft hij zich nu geen zorgen meer om te maken. Hij doet nu hele andere dingen, zoals de voice-over van de nieuwe Netflix-documentaire Our Great National Parks. En dat klinkt dan zo.
A fish that can walk. Surfing hippos want to catch the waves. Species found nowhere else on Earth. Join in the celebration of our planet's greatest national parks and wilderness.
Ja, Barack Obama voice-over van een national park-serie. Is dat iets wat hem nou aan het hart gaat, blijkbaar, of zo? Ik wist dit niet. Maar...
ja, ik vond het opvallend. Morgen komt hij uit. En hij is zelf ook naar die nationale parken gaan reizen. Mm-hmm. Over de hele wereld. Indonesië, Hawaii natuurlijk, waar hij zelf is opgegroeid. In Amerika nog een aantal andere staten, ook in Afrika. Madagaskar is hij geweest. Niet verkeerd, zelfs in coronatijd is alle film en productie doorgegaan. Mm-hmm. Het is wel iets dat bij hem past, omdat hij als president, zeker in de laatste paar jaar, heeft hij zich heel veel om het klimaat zorgen gemaakt, maar hij kon weinig voor elkaar krijgen, want hij had daar politieke meerderheid niet voor. Hij heeft heel veel van die presidentiële decreten uitgevaardigd. Die heeft Trump natuurlijk allemaal door de versnipperaar gehaald.
Ja.
En maar dat hij hier nu aandacht voor vraagt, dat vind ik wel typisch. En ik verwacht eigenlijk dat hij hier langer mee bezig zal blijven met dat geven om het klimaat, om ons op de schitterende natuur te wijzen die er op de wereld is. Want Obama stopte gewoon vrij jong als president. Hij werd jong verkozen, ging 8 jaar door. Maar ja, dan heb je nog heel je leven verder te leven. En je ziet, kijk, Joe Biden heeft daar relatief weinig zorgen om. Die als hij het nog 4 jaar uitzinkt, zeg maar. Ja, dat valt mee. Ook Trump, die is gewoon gepensioneerd. Mm-hmm. Maar ja, Obama die zit er gewoon in de werkende leeftijd. Dus ja, die zocht iets. Ja. En die is nu bij Netflix producent geworden. En gaat dus onder andere dit doen.
En de schoorsteen moet ik ook roken bij de Obama'tjes. Zeker. Hebben ze daar niet zo'n zorg om, denk je?
Nou, inmiddels niet. Want hij is dus, dit is de derde serie, geloof ik, die hij voor Netflix produceert. Nou, dat brengt echt honderden miljoenen in het laadje voor hem en zijn vrouw Michelle Obama. Daarnaast is natuurlijk nog de autobiografie, dus die schoorsteen rookt wel van hem, hoor.
Ja, het was een deal van $60 miljoen, geloof ik, enkele jaren geleden.
De eerste deal, ja.
Zoals je net zegt, wat doet zo'n jonge ex-president in hemelsnaam? Want je kan niets meer doen in het bedrijfsleven. Je keynotes geven, wat dan ook.
Ja.
Plots...
En ik denk, zeg maar, Jimmy Carter is zich voor Habitat for Humanity gaan inzetten na zijn presidentschap. Heeft dat echt jarenlang gedaan. Een paar jaar terug stond hij nog een huisje in elkaar te timmeren, terwijl hij al in de 90 was. En ik vermoed dat we Obama dit gaan zien doen.
Nog even over dat fragmentje net. Het is niet bepaald David Attenborough nog, hè? Het moet nog wel een beetje gezag.
Ja, morgen ga ik dus kijken, maar ik ben bang dat het een beetje tegenvalt.
Ja, ik hoorde dat ook. Ik dacht, heel overtuigend klonk het niet. Nou ja, goed. Volgende keer moet je maar even vertellen hoe het was dan. Ja?
Is goed.
Alright. Gaan we nog kijken wat er trending is op de socials. Tot slot van deze uitzending. Hashtag Halsema is trending. Amsterdam wil dat coffeeshops de verkoop van drugs aan toeristen verbieden. Maar dat zou meer straatdealers en weinig handhaving opleveren volgens Twitteraars. Hashtag Saharazand. Je kan weer Saharazand verwachten. Het laagje stof vind je vandaag of morgen terug op je auto. Ik denk altijd dat het een complot is van wasstraathouders. En hashtag Chateau Bijstand is weer trending. Volop kritiek op dat programma van de Meiland-familie. En dat levert weer veel tweets op nog steeds. Laten we tot slot nog even hebben over laadpalen. Daar is ook nieuws over te melden. Want heb je een elektrische auto, let dan even op. Als je die te lang aan een laadpaal laat staan, terwijl de accu al vol is, dan riskeer je een boete van €95. Althans, in Noordwijk. Daar kreeg een man zo'n boete omdat hij volle auto aan die paal had laten staan. Waardoor iemand anders dus niet kon laden. Hij maakte daar bezwaar tegen. De gemeente zegt dat mag niet, dus dan krijg je een boete. Die man maakte daar bezwaar tegen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dat bezwaar behandeld en schreef de gemeente gelijk. Dus deze man krijgt een boete van €95... omdat zijn auto te lang bij een paal stond. Moet je er dus rekening mee houden, Youssef? En moeten we er met z'n allen rekening mee houden dat als je een elektrische auto hebt, dat het daarbij hoort dat je even moet rekenen. Goh, hoe lang duurt het voordat mijn auto vol is? Even rekenen. En dan moet ik dan nog een keer teruglopen, auto wegzetten. Is dat de nieuwe realiteit? Of moet je ook gewoon je auto lekker 24 uur aan zo'n laadpaal kunnen laten kleven?
Ja, ik probeer me heel hard in te leven, maar ik zit helaas nog niet in die loonschaal. Dus ik heb geen affiniteit met de zorgen van mensen die met Tesla's rondrijden. Maar het lijkt me wel zinnig. Die laadpalen staan nog niet overal. En als daar zeer veel elektrische wagens staan aan te schuiven, lijkt me normaal dat je daar een paar uur kunt staan, 2 uur max. En de volgende of een boete, dat lijkt me eigenlijk redelijk logisch.
Ja, vind je ook terecht?
Of, er zit wel wat in.
Of zeg je dan, joh, we moeten dan meer laadpalen neerzetten, want als we het allemaal zo belangrijk vinden.
Dat ook natuurlijk, want als we dus van die fossiele brandstof af moeten, dan gaan we hier naartoe. Ja, en je ziet wel eens als je een wandelingetje maakt, soms wel eens op auto's die dus bij de laadpaal staan, van die briefjes geplakt, hè, van hou je auto weg en dat soort dingen. Ja, het gaat soms inderdaad niet op de meest vriendelijke manier. Uh-huh. Dus ja, het zorgt natuurlijk voor stress bij mensen die niet kunnen laden. Want ja, je moet toch weer rijden de volgende dag. Dus ja, op zich zit er wel het in natuurlijk.
Ja. Nou, we willen natuurlijk wel dat meer mensen uiteindelijk een keer elektrisch gaan rijden. Dan moet dit misschien wel opgelost worden. Dus desnoods met meer meer palen. Ik geloof dat er 90.000 laadpalen zijn in ons land en 400.000 elektrische auto's. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Of inderdaad, je moet hier regels voor gaan bedenken. Maar het is natuurlijk niet handig dat je midden in de nacht je nest uit moet komen omdat je dan je auto moet wegzetten omdat die vol is.
Nee, dat vraag ik me af hoeveel handhavers midden in de nacht dan speciaal hiervoor gaan. Maar ja, het is wel makkelijk bonden schrijven.
Dat de gemeente geld kan verdienen.
Ja.
Heb jij nog een briljant idee om dit probleem op te lossen?
Ja, ambtenaren genoeg bij ons in België, dus misschien een nieuw idee.
Ja, kunnen we een beetje uitwisseling doen. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het weer zien. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Victor Pak van EW en Youssef Kobo van A Seat at the Table. Zometeen, dan is hier Zaken doen te horen met Thomas van Zijl. Het zal ongetwijfeld ook nog gaan over het vertrek van Lilianne Ploemen als partijleider bij de PvdA en als Kamerlid. De reacties daarop vind je ook op onze website bnr.nl in de nieuwsupdates. Natuurlijk vanmiddag bij de Daily Move vanaf 4 uur veel meer daarover. En als er breaking news over is, als het gaat om opvolging of iets dergelijks, hoor je dat uiteraard direct hier. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan ben ik er ook weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. En dus gewoon lekker blijven luisteren naar Thomas. Zometeen met Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.